Hallo, welkom bij Voorbij de Protocollen, een podcast voor professionals die te maken hebben met borstvoeding. Met meer kennis hoop ik dat jij als zorgprofessional meer plezier kunt krijgen in het begeleiding van dat hele complexe proces dat borstvoeding is, omdat je meer kan bieden. En daarmee hoop ik dat meer ouders uiteindelijk naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen past. Dorien barst meteen los. Hij doet het niet. Ik dacht dat ik je bij een tweede kind niet nodig zou hebben, na alles wat ik geleerd heb bij de oudste. En dit was zo'n mooie bevalling, maar hij doet het niet. Bij haar oudste had Dorien zoveel pijn en stress ervaren dat ze deze keer met pijnbestrijding wou bevallen. En dat was gelukt. Het was een geweldige ervaring geweest. Zodra de weeën te heftig werden en de paniek toesloeg, kreeg ze een ruggenprik en vanaf toen kon ze ontspannen en het laten gebeuren. Egin was geboren met een klein beetje hulp van een kiwi. Hij was even grauw. De eerste apgarscore was laag, maar hij kleurde meteen bij en daarna was alles goed. En hij had een mooi gewicht, 37,90. Maar nu lukte borstvoeding niet, hij leek het niet te snappen. Hij hapte nauwelijks aan en viel dan in slaap aan de borst of begon heftig te huilen als hij met hulp naar de borst geleid werd. De kraamverzorgende dacht aan een korte tongriem, omdat hij zijn mondje niet echt open deed. En ze noemden hem ook een beetje lui of passief drinkend en met uitkleden en prikkelen tijdens het voeden leek hij wel even te drinken, maar dan werd hij boos en stopte. Als Dorien kolfde was er ruim genoeg melk voor hem, dus waarom leek dit jongetje niet te weten wat te doen aan de borst? Ik zag een prachtige baby met een behoorlijk scheef hoofdje. Zijn schedeltje was aan één kant afgeplat en zijn onderkaak stond scheef op zijn bovenkaak. Tussen kin en onderlip zag ik een diepe groef. Dorien vertelde dat Egin vrij vroeg was ingedaald. De tongriem van Egin was niet opvallend strak en de tongpunt bewoog mooi vrij, maar hij deed inderdaad zijn mond maar een klein beetje open en stak zijn tong nauwelijks uit. Bij aanleggen viel het op dat hij heftig reageerde op aansturing in hoofd en nek met hoog en schel huilen. Hij klonk echt zielig en Dorien gaf aan dat ze op die momenten maar snel stopte met aanleggen en hem zijn voeding gaf met de fles. Het scheve hoofdje van Egin was niet zorgwekkend. Dat trekt vrijwel altijd vanzelf recht in de eerste dagen en weken na de bevalling. Maar het was wel dusdanig scheef dat hij er last van kon hebben tijdens het drinken. Probeer het maar eens, niet als je luistert tijdens het autorijden trouwens. Zet je rechtervingers tegen de rechterkant van je kin en je linkervinger op je linkerbovenkaak daarboven en duw ze eens tegen elkaar toe, zodat je je kaak scheef duwt ten opzichte van je schedel. Voel je hoeveel spanning dat geeft op je kaakgewricht? En probeer nu eens met die druk je mond open en dicht te doen. Dat is niet makkelijk en het voelt niet fijn. Dat gold ook voor Egin. Voor een kindje met zo'n scheve kaak is het echt lastig om wijd aan te happen. En als hij dan ook nog eens met goede bedoelingen naar de borst geduwd werd, dan werd het hem snel te veel. Bovendien stond zijn hoofdje niet alleen scheef, hij hield ook zijn kin op zijn borst. Zo had hij inderdaad ingedaald gezeten. Maar met je kin op je borst kun je je mond niet wijd open doen en je tong niet goed uitsteken. Ook dat, probeer het maar weer eens. Breng je kin naar je borst en probeer je mond eens open te doen. Als een baby al vroeg indaalt, dan wordt die stand van het hoofdje als het ware gewoon. En dan duurt het vaak even, dagen, weken, voordat baby's hun hoofd echt vrij gaan bewegen. Soms zien ze er door die stand zelfs een beetje boos of bedrukt uit. Een andere cliënte beschreef haar baby ooit als een klein boos schildpadje. En inderdaad, zo ziet het er soms uit. Want als je je kin naar je borst brengt, gaan ook je mondhoeken vaak wat naar beneden. En goed aanhappen is in die stand echt lastig. Het effect kan eruit zien als een korte tongriem, maar dat hoeft het niet te zijn. En nog los van dit alles was voor Egin de bevalling mogelijk heel anders ervaren dan voor de moeder. Voor Dorien had de pijnstilling de bevalling makkelijker gemaakt. Ze kon ontspannen en had zelfs even door de weeën heen geslapen. Maar wat heeft pijnstilling voor gevolgen voor de ervaring van de baby? Een mensenbaby ervaart pijn tijdens de bevalling. Dat is onvermijdelijk, gezien de druk en de draaibewegingen die ze door het bekken heen moeten maken. Het is heel lang gedacht dat baby's geen pijn zouden ervaren, omdat hun zenuwstelsel nog onrijp zou zijn. Maar inmiddels is echt aangetoond dat baby's zelfs een lagere pijngrens hebben dan volwassenen. Ze ervaren dus meer pijn. En het is niet logisch om aan te nemen dat dat pas begint zodra de baby geboren is. Een baby zal dus ook tijdens de bevalling pijn kunnen ervaren. Bij een bevalling zonder pijnstilling maakt het lichaam van moeder endorfines aan, een natuurlijke vorm van morfine die haar helpt om te gaan met haar pijn. En via moeders bloed komen die endorfines door de placenta en de navelstreng in het bloed van de baby en helpen baby dus ook. De pijnstilling van een ruggenprik komt niet in de bloedbaan van moeder en dus ook niet via de placenta bij de baby. En als een moeder geen pijn ervaart, zal ze dus ook geen endorfines aanmaken. Dat betekent dat een baby dan alleen de eigen endorfines heeft om de bevalling te doorstaan. En tijdens de bevalling komt het hoofdje van de baby onder enorme druk te staan. Het schuurt langs botten in het bekken van moeder en moet meerdere keren van positie veranderen. Als een moeder dat voelt, en dus pijn ervaart of ongemak op zijn minst, dan zal ze meebewegen tijdens de bevalling. Dan zal ze als het ware een beetje ruimte proberen te maken aan de ene kant, haar bekken wat kantelen naar de andere kant. En zo ontstaat er ruimte voor de baby en kan het kindje iets makkelijker erdoorheen. En zo werken moeder en baby samen tijdens de tocht door dat baringskanaal. Maar als een moeder geen pijn ervaart, zal ze dit ook niet voelen en kan ze dus niet met het kindje meebewegen. De baby loopt dus een grotere kans om klem te komen te zitten en krijgt minder natuurlijke pijnstilling van de placenta. En tenslotte wordt bij een vacuümpomp aan het hoofdje en nek van de baby getrokken, wat nekpijn kan geven in de dagen na de geboorte. Dat wordt vaak afgedaan als, niet zo erg. Heb je zelf wel eens een stijve nek gehad? Je ziet het niet aan de buitenkant, het is niet rood of zo. Je voelt het niet, niet dik of gezwollen. Het is niet ernstig en je kunt het alleen maar uitzitten, maar het wordt je er ongelukkig van op de dagen dat je er last van hebt. Kortom, voor Dorien was deze bevalling misschien heel anders geweest dan voor Egin. Dat betekent overigens niet dat pijnstilling tijdens de bevalling alleen negatief is voor een baby in alle gevallen. Want als een moeder tijdens de bevalling te veel stress ervaart, dan is dat ook voor de baby een heftige ervaring. Oxytocine, het hormoon dat weeën opwekt, werkt tegengesteld aan adrenaline, het stresshormoon. En bij veel stress zullen de weeën dus geremd zijn. En een gespannen moeder verkrampt, waardoor de spieren rond het bekken minder ruimte kunnen laten voor de baby. Voor Egin leek de combinatie van zijn scheve hoofdje met de mogelijk voor hem minder fijne ervaring tijdens de bevalling, dat aangelegd worden met handen in zijn nek en rug, echt niet fijn was. En omdat kracht zetten met zijn scheve kaakje niet makkelijk was, kreeg hij ook geen positieve ervaring aan de borst. Dus we zijn gaan kijken hoe we hem konden helpen. Door heel veel huidcontact tussen de voedingsmomenten door ontspande Egin snel. Om in te schatten of Egin echt een korte tongriem had of zijn tong alleen strak hield door de stand van zijn hoofdje, vroeg ik de hele familie hem uit te dagen om zijn tong uit te steken door het voor te doen. En al snel bleek hij zijn tong wel vrij te kunnen bewegen als zijn hoofdje ontspannen achterover gekanteld lag. Hij vond het een geweldig spel en zijn grote zus was heel trots dat haar broertje haar al na kon doen. Toen Dorien tijdens het aanleggen meer achterover ging leunen, hielp de zwaartekracht Egin naar de borst zonder enige druk op zijn schouders en hoofdje. Dat vond hij duidelijk fijner. En toen ze haar borst voor hem vormde en de hele voeding haar borst bleef steunen, kon Egin ineens wel fijn bij mama drinken, want hij hoefde geen kracht meer te zetten op dat scheefje kaakje van hem. En toen Dorien en haar partner de bevalling vanuit het perspectief van hun zoon gingen zien, konden ze hem beter begeleiden. In de dagen na mijn bezoek zijn ze hem het verhaal van de bevalling gaan vertellen en als hij huilde hielden ze hem zacht vast en gaven hem de ruimte. Toen hij 10 dagen oud was, was Egins gezichtje al een stuk minder scheef en ging drinken aan de borst steeds beter. En bij 3 weken liep alles soepel bij Dorien en Egin. Perspectief is belangrijk. Soms duurt het na een heftige bevalling langer dan de eerste week voor de baby lekker in zijn vel gaat zitten. En dan is het ook belangrijk om te kijken voor wie de bevalling heftig was. Voor moeder, voor kind, voor allebei. Meestal is heftig voor allebei, maar dat hoeft dus niet zoals in deze situatie. Vaak is huidcontact en heel veel rust het fijnste om een baby bij te laten komen. En opvallend vaak wordt bij kinderen met na een traumatische bevalling aangeraden om ze veel in hun bedje te laten liggen. We weten dat huidcontact en contact met moeder of partner veel kalmerender werkt, veel geruststellender werkt dan alleen in een bedje liggen. Dus als ouders het aankunnen, laat deze kinderen heel veel bij hun ouders op de huid liggen. Het liefst zelfs huid op huid. Na de eerste voeding is een luier praktisch, maar verder zo bloot mogelijk. Wel goed warm. Het gaat niet om het koud houden. Fysiotherapie of andere lichaamsgerichte behandeling kan ook helpen als het langer duurt dan een paar dagen voor een baby uit de plooi komt. En inmiddels komt er ook steeds meer erkenning voor emotioneel babytrauma. Zeker na een bevalling waarbij een baby echt klem gezeten heeft of het echt benauwd heeft gehad, kan ondersteuning vanuit de infant mental health visie ouders en baby's ondersteunen bij het herstel. Dus bekijk en bespreek het bevallingsverhaal ook eens vanuit het perspectief van de baby. Wat heeft de baby ervaren, denken jullie? En wees alert op asymmetrie bij baby's. Kijk de komende baby's eens wat je ziet. Neem een kindje voor je en teken met je ogen lijntjes langs de contouren. Hoe is de bolling van de schedel? Scheef of aan beide kanten even rond? Hoe hangt de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak? Zijn de wangen symmetrisch? Soms zie je aan één kant een bol wangetje en aan de andere kant een klein deukje. Dat kan betekenen dat het kopje echt nog vrij scheef is. En als je een baby hebt die het mondje niet wijd opent, vraag eens hoe vroeg die baby ingedaald was. Want soms hebben baby's tijd, rust en liefde nodig om uit de plooi te komen. En dan is zacht aanleggen, goed aanleggen en drinken met steun fijn voor moeder en kind.